Handelingen 1, waar ik lees vanaf vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u weggenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broederen. Tot zover. Dit is dan het verslag, het meest uitgebreide verslag zelfs, wat we in de Bijbel hebben van de hemelvaart van de Heer Jezus. En ik moet er meteen bij zeggen dat er dus eigenlijk heel weinig over verteld wordt. We vinden het nog terug in Lucas en daar blijft het dan zo'n beetje bij. En dit is ook geschreven door Lucas, zodat hij de belangrijkste figuur is die ons iets over deze hemelvaart, deze zichtbare hemelvaart althans, van de Heer Jezus vertelt. In de eerste plaats moet ik zeggen dat ik mij bewust ben dat ik wel eens vaker over dit schriftgedeelte gesproken heb met u. Maar voor de goede orde moet ik er toch wel even op ingaan, ook op het eerste gedeelte van wat ik gelezen heb. Bij andere gelegenheid heb ik dat dus veel uitgebreider gedaan. Een gedeelte namelijk dat eigenlijk de inleiding is van de hemelvaart, deze zichtbare hemelvaart bedoel ik uiteraard, van de Heer Jezus. Het gedeelte namelijk vanaf vers 6, waar men aan de Heer vraagt: Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En waarna dan zo'n merkwaardig antwoord komt, wat de antwoord schijnt te zijn, wat helemaal niet op de vraag ingaat eigenlijk, hè? Maar toch gaat hij wel degelijk op de vraag in. De vraag is namelijk niet: Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk wederoprichten? Dat is het niet. Dat zou het hebben kunnen zijn, dat was niet de vraag. De vraag is: zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En de vraag is ook niet: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël openbaren? Want dat is ook weer een andere zaak. De vraag is dus eigenlijk nogal wat subtiel. En dat komt natuurlijk ook omdat de omstandigheden waaronder deze vraag gesteld wordt inderdaad hoogst omstreden zijn. De gedachte is immers dat vanuit oud-testamentische tijden en ook vanuit oud-testamentische profetieën verwacht mocht worden dat als de Messias zou komen, dat hij inderdaad zijn koninkrijk zou om weer een andere term te gebruiken, dat zijn koninkrijk zou opgericht worden en wel aan Israël, in ieder geval. Dat mocht verwacht worden, dat was niet een misverstand, zoals tegenwoordig ook wel eens gedacht wordt. Integendeel, dat mocht verwacht worden, maar er waren twee voorwaarden voor de komst van dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk, onvergankelijke koninkrijk van de zoon van David, het Davidische huis dus. De eerste was dat de koning daarvan natuurlijk zou moeten gekomen zijn. En de andere zou moeten zijn de bekering van Israël. En daar zitten we met de problemen. Het probleem is niet dat de koning niet kwam, want die kwam inderdaad. En hij is ook degene aan wie deze vraag hier gesteld wordt. Wanneer we vaststellen dat de Heer Jezus door zijn opstanding uit de dood, en in ieder geval sinds zijn opstanding uit de dood, wel degelijk de beloofde Messias was, in alle opzichten zelfs, hè. Daarvoor zou je nog aan bepaalde aspecten daarvan kunnen twijfelen. Maar sinds hij uit de dood opstond en de dood niet meer over hem heerste, was hij niet alleen de zoon van David en de zoon van God, maar bovendien ook degene die in staat zou zijn om zo'n onwankelbaar beloofd koninkrijk aan Israël en daarna aan de volkeren op te richten. Zodat de vraag, zal het in deze tijd gebeuren, niet zo'n vreemde vraag is, want het zag er nog niet naar uit. De heer zelf maakte zeker geen aanstalten. En aan de andere kant moet vastgesteld worden dat een en ander zou afhangen van de bekering, in ieder geval van Israël. Want dat zijn de voorwaarden die in het Oude Testament genoemd werden. In het vervolg van dit Bijbelboek wordt daar natuurlijk ook op ingegaan, omdat in Handelingen nou eenmaal het evangelie gepredikt wordt. In de eerste plaats aan de Joden en daarna ook aan de overige volkeren. En de boodschap die oorspronkelijk aan speciaal het Joodse volk gepredikt werd, zoals we die ook uitgebreid vinden eigenlijk in Handelingen 2 en meteen wat er verder volgt, is inderdaad dat deze Jezus, ik citeer me weer eens, hè, uit vers 36 van Handelingen 2, dat deze Jezus inderdaad door God tot Here en tot Christus gemaakt was. Tot Here en tot Christus, tot Messias dus in elk geval. En dat betekent dan dat dit hier inderdaad de Messias was. Een die weliswaar door datzelfde Joodse volk gekruist was, want zo staat het er letterlijk, hè, aan het eind van het vers. Deze Jezus die gij gekruist hebt, maar die wel degelijk, in ieder geval in zijn opstanding, want dat wordt in de voorgaande versen besproken, de Christus geworden was die zijn koninkrijk zou oprichten. Maar hoewel dan toch duizenden tot geloof kwamen, ook al op deze Pinksterdag, moet toch vastgesteld worden dat het volk als zodanig, het volk als volk dus, inderdaad niet tot geloof kwam. En dat is ook de reden, maar dat is achteraf makkelijk te zeggen, dat is dan ook historisch in ieder geval de reden, de belangrijkste reden waarom het koninkrijk ook inderdaad aan Israël niet gekomen is. Maar hier wordt op voorhand gevraagd, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Een antwoord zou hebben kunnen zijn, dat hangt van Israël af. Hangt er vanaf of Israël tot geloof komt. En bedenk daar nog even voorzichtig bij dat onder Israël verstaan zou moeten worden niet alleen de twee stammen, maar ook de 10 eigenlijk. Hè? Maar goed, daar hebben we het al zo vaak over. En misschien vandaag ook nog wel eens. Maar het gaat er maar om dat Israël inderdaad tot geloof zou moeten komen. Dat was hoogst twijfelachtig. Wat hij dan ook tegen hen, of tot hen zegt vanaf vers 8, is dat zij zelf, in ieder geval deze discipelen, getuigen van de Heer Jezus zouden zijn, met als doel uiteraard de bekering van Israël. Zodat in het midden gelaten wordt of Israël tot geloof zou komen of niet. En voor de predikers zelf, deze discipelen dus, was het ook zeker niet noodzakelijk om van tevoren te weten hoe het af zou lopen. Of het resultaat zou hebben. Nou, daar ben ik alles op ingegaan, dus dat doe ik nou ook niet meer. Het antwoord wat hij dan ook geeft is in vers 7, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat is een tekst die gewoonlijk buiten het verband van dit schriftgedeelte geciteerd wordt. Zoals er nog enkele zijn, ook die tekst uit Matthäus 24, van die dag en die uren weet niemand. Die worden buiten verband geciteerd, zodat niemand daarmee weet over welke dag en uren of welke tijd of gelegenheid het dan ook gaat. Het probleem is natuurlijk dat men dat doet, want er zijn aan de andere kant veel meer schriftplaatsen waarin uitdrukkelijk en zelfs gedetailleerd over de tijden en de gelegenheden gesproken wordt. Om dan even op die teksten in te gaan, die van Matthäus 24 over van die dag en die uren weet niemand, dat is een uitspraak over de jongste dag. Over de dag namelijk waarop hemel en aarde zullen vergaan, lees het maar na. En van die dag en die uren weet niemand, maar daar hadden we het nou ook niet over. We hadden het nu over de wederkomst van Christus en het aanbreken van zijn koninkrijk aan Israël en de volkeren. En dat is een heel andere zaak. Dat is in ieder geval minstens 1000 jaar verschil tussen. Dus dat is een heel andere dag. Hè? En bovendien, als in Matthäus 24 staat, maar, want die zin begint met maar, of doch, hè? Ik weet niet hoe het precies vertaald is. Maar van die dag en die uren weet niemand, zou men de klemtoon goed moeten leggen en moeten lezen, maar van die dag en die uren weet niemand. En dan betekent het automatisch dat de andere dagen en uren, tijden in het algemeen, wel degelijk bekend zouden kunnen zijn. En het is natuurlijk ook zo, want dat blijkt gewoon uit de woorden die daaraan vooraf gingen in Matthäus 24. Want de vraag was toen ook, wanneer zullen deze dingen geschieden? En toen zei de Heer niet dat ze het niet mochten weten, maar toen begon hij te vertellen wanneer het geschieden zou. En wat de profeten erover gezegd hadden en waar ze vooral op zouden moeten letten, omdat een jaartal geven natuurlijk een beetje moeilijk is. De christelijke jaartelling was nog niet uitgevonden, de Joodse jaartelling trouwens ook niet. De Romeinse hoogstwaarschijnlijk wel, maar die zou toch weer ophouden, dus het wordt een beetje moeilijk om een jaartal te noemen. Maar er wordt wel degelijk over de tijden en de gelegenheden gesproken. En als dan al die tijden en de gelegenheden beschreven zijn, Dan eindigt het verhaal met... En de hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat is pas na de 1000 jaren. Doch van die dag en die uren weet niemand. En dat betekent dus juist dat de dag... De dagen, de tijden in het algemeen, want ik neem het voor het gemak vanmiddag dan maar weer breed... dat de tijden in het algemeen van de wederkomst van Christus zeker niet twijfelachtig zijn. Integendeel. Daarnaast hebben we natuurlijk de uitspraak in 1 Thessalonicenzen 5, de eerste verse... waar de apostel net in de voorgaande verse, maar ook in de volgende verse trouwens... gesproken heeft en zou spreken over de opname van de gemeente... en dus over de gebeurtenissen die samenhangen met de komst van de Zoon des Mensen... en de Dag des Heren en hoe het daar allemaal maar heten mag... zoals de Dag van Christus wordt genoemd in hoofdstuk 4. Daar heeft hij zojuist over gesproken. En wanneer dan de vraag zou gesteld worden, maar wanneer gebeurt het dan? Die vraag wordt niet gesteld, hè, maar het antwoord wordt gegeven. Het antwoord is namelijk... Doch, broeders, gij hebt niet van nodig dat men... U schrijven omtrent de tijden en de gelegenheden, want gij weet zelf zeer wel dat... En dan komt er een verhaal waarin de volgorde der gebeurtenissen in ieder geval vermeld wordt. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Men heeft niet van nodig, of gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zeer wel. En dan krijgt men zeker geen antwoord in de zin van... Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Nou goed, ik laat die teksten maar weer liggen. Kom ik weer bij dit vers, Handelingen 1 vers 7. Dat is een uitspraak die gedaan wordt aan de discipelen. De discipelen die het evangelie zouden moeten prediken aan Israël. Opdat Israël tot geloof zou komen, maar of dat zou gebeuren. Dat stond nog te bezien. Dat hing van Israël zelf af. In ieder geval niet van de Heer. Dat hing van Israël zelf af. En dus wordt het aan de predikers van die boodschap ook inderdaad niet verteld. Het kwam hen... Op dat moment althans, niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. In de eerste plaats werden deze dingen uiteraard gezegd tot Petrus, want het werd gezegd tot de discipelen, waarvan Petrus dan toch zo de eerste is eigenlijk. En dezezelfde Petrus schrijft later in zijn laatste brief, het laatste hoofdstuk, in zijn laatste woorden, precies hoe het in elkaar zit. Wat er eerst zou gebeuren, wat er daarna zou gebeuren, enzovoort. De hele volgorde der dingen. En hij zegt erbij dat voor de rest... wij dan maar zouden moeten luisteren naar Paulus. Ofwel, de brieven van Paulus zouden moeten lezen, want dat staat er dan ook nog. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de apostel Petrus toen heel gedetailleerd wist hoe dat zat met de tijden en de gelegenheden die hij hier nog niet mocht weten, maar die hij later wel degelijk geleerd heeft. En hij doet ook inderdaad uitspreken van direct chronologische aard als u zegt 1000 jaar zijn als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar enzovoorts. Nee, ik ga daar weer niet op in. Dat hebben we al vaak gedaan. Dat gaat maar om het principe dat wat hier nog niet bekend mocht worden gemaakt aan de discipelen, dat was hun later wel degelijk bekend, blijkbaar. En daar ging het maar om. Op dit moment nog niet, omdat het er hier om ging dat Israël de boodschap van de opgewekte Christus, de Messias dus, zou horen en geloven. En daar staat het dan ook. In plaats van dat hen verteld wordt hoe het zou gaan, wordt hen verteld wat zij zouden doen. En dat is het belangrijkste eigenlijk. En dus wordt gezegd, gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest. Want dat betekent die uitdrukking, hè. De kracht des Heilige Geestes. De kracht, namelijk de Heilige Geest, die over u komen zal. Let op dat er niet staat die gij ontvangen zult. Dat kon ook niet, want die hadden ze al ontvangen. Daar gaan we weer, hè. De Heilige Geest hadden ze al ontvangen op de dag van de opstanding van Christus, toen de Heer op hen blies in de opperzaal en tot hen zei, ontvangt de Heilige Geest. Bovendien leren we uit de schrift dat de Heilige Geest gegeven wordt, nieuw leven dus, het leven van Christus, de Heilige Geest, gegeven wordt aan degene die geloven in de opgewekte. En wel sinds hij opgewekt is. En dus vanaf de eerste dag af aan. Maar dat is wat anders dan dat die geest over hen komen zou, met als gevolg dat zij zijn getuigen zouden zijn. Want dat gebeurde pas op de Pinksterdag. Toen werd er pas in het publiek over gesproken. Waarom dat is, heb ik er nou ook niet over, maar er zit ook een typologische achtergrond achter, natuurlijk, in de eerste plaats. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat zij die kracht zouden ontvangen, in die zin dat die kracht ook over hen zou komen en actief zou worden, zich ook voor de gelegenheid in ieder geval zou manifesteren, en dat gebeurt dan ook in Handelingen 2. Met als gevolg dat de discipelen getuigen van de Heer Jezus zouden zijn te Jeruzalem, als in geheel Judea, maar dat komt met elkaar overeen, dat is het Joodse land, inclusief de Joodse hoofdstad, En dan Samaria, waarvan ik al vaker gezegd heb, het is de hoofdstad van het tienstammenrijk, van de tien stammen van Israël. En daarheen wordt dus feitelijk ook verwezen. En dan tot aan het uiterste der aarde, dat betekent ook aan de overige volkeren. Dat zouden we moeten verwachten, want het ging om een boodschap aan Israël. Dat bestaat niet alleen uit Judea en Jeruzalem, maar het bestaat uit al de Joden. Je moet begrijpen dat Jeruzalem en Judea weliswaar min of meer een Joodse staat vormden, min of meer dan, hè. Maar het wordt genoemd tegelijkertijd als aanduiding van alle Joden waar ook ter wereld. En dat blijkt ook, want tot hen werd het evangelie gepredikt. Prompt, overal waar de discipelen kwamen, werd het evangelie gepredikt. Eerst aan de Joden, en het wordt zelfs nog letterlijk door Paulus zo gezegd, eerst de Jood. Dus Jeruzalem en Judea staat voor het Joodse volk in het algemeen. Samaria staat dan ook voor een volk in het algemeen. En zoals Jeruzalem de hoofdstad was van het Joodse volk, zal ik maar zeggen, zo was Samaria de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. Dat deel van Israël wat immers oorspronkelijk het eerste geboorterecht had ontvangen. En bovendien ook de titel Israël, de naam dus, de titel had geërfd. Dus beginnende bij het Joodse volk, dan bij de tien stammen van Israël, ongeacht waar die zijn, want het heeft er niks mee te maken. De meeste Joden woonden immers ook niet in Judea of Jeruzalem. Maar de tien stammen woonden ook niet in Samaria. Ik bedoel, ja, misschien enkele, dat zou best kunnen, maar daar gaat het niet eens om, hè. Maar beginnende Judea, het Joodse volk, dan Samaria staat voor de tien stammen van Israël. Dan heb je dus heel Israël en vanuit Israël en via Israël zou het gaan over de hele wereld aan alle volkeren en dus tot aan het uiterste der aarde. En zo is het ook ongetwijfeld gebeurd. Dat blijkt trouwens ook uit de geschiedenis van ditzelfde Bijbelboek. En dat was het laatste woord, want of het koninkrijk zou komen of niet, of het zou openbaar worden, of aan Israël opgericht, het doet er weinig toe. Ze kregen de boot, ze kregen een profetie mee, laat ik het zo zeggen, over wat zij zouden doen. Ik zei net abusievelijk opdracht, dat is een beetje te veel gezegd, want ik lees hier helemaal geen opdracht in de uitdrukking gij zult mijn getuige zijn. Ik lees er de vaststelling van een feit in, namelijk een profetie over wat er zou gebeuren. Zult gij het koninkrijk oprichten? Maar gij zult mijn getuige zijn. En beide gaat het om, wat zal er nou gaan gebeuren? Nou, zij zouden zijn getuige zijn. Dat het geen opdracht is, maar gewoon de vaststelling van een feit, blijkt in ieder geval uit Handelingen 2, waar zij begonnen te spreken met andere talen, dat is waar, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dat wil zeggen, ze deden niet om een opdracht uit te voeren, maar het gebeurde gewoon. En als met name Petrus en Johannes, die trouwens in beeld zijn van de twee en de tien stammen, maar dat even terzijde. Als Petrus en Johannes later gevangen genomen worden en voor de Joodse Hoge Raad verschijnen en dan de opdracht krijgen, een opdracht wel degelijk, om hun mond te houden en naar buiten te gaan, zeiden zij, wij willen wel naar buiten, maar we houden onze mond niet, want wij kunnen niet anders, hè. Daar staat, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat is hoofdstuk 4, vers 20. Niet, wij hebben nou eenmaal die opdracht, wij moeten nou eenmaal, maar wij kunnen niet anders. En daar gaat het maar om. Zegt Paulus later ook, als hij het evangelie predikt. Zijn commentaar zegt hij niet dat hij nou eenmaal de opdracht heeft ontvangen, hoewel hij dat ergens zegt hoor. Maar hij zegt in het algemeen, de liefde van Christus dringt ons. Dat wil zeggen, er was weinig andere mogelijkheid. Het was geen keuze, het gebeurde gewoon, daar kun je niks aan doen. Hè? Ja, waar het hart vol van is, en dat is ook een schriftuurlijke uitspraak, daar loopt de mond van over, zo is dat. Hè? Dus, vaststelling van het feit, gij zult mijn getuige zijn, en als hij dat gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En dat is heel aardig, want in de eerste plaats zouden we moeten vaststellen dat het niet nodig is om zichtbaar naar de hemel te gaan. Punt 1. En het andere punt is dat wij uit andere delen van de schrift leren, uit de evangelie trouwens ook, maar zeker ook uit de oud-testamentische profetie, dat de opstanding en hemelvaart van Christus één geheel is. Dat wil zeggen, dat heet zijn verhoging, en dat het ook niet plaatsvond in twee fasen met 40 dagen ertussen, maar dat het één geheel is en plaatsvond op één en dezelfde dag. Wij hebben daar al eens over gesproken, dus ik ga het dan niet weer die schriftplaatsen gauw nazoeken. Dat bewaren we dan maar weer desnoods voor een andere keer. Maar de gedachte is inderdaad dat de Heer opstond uit de dood. Weliswaar een ontmoeting had met Maria Magdalena, die hem wil omhelzen. Maar de Heer zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Terwijl later op dezelfde dag de discipelen hem wel degelijk mogen aanraken. En zo'n dilemma helemaal niet meer bestaat. Betekent dus inderdaad dat hij opgevaren is naar zijn vader. En dus inderdaad zijn hemelse positie had ingenomen. En die hemelse positie als de eersteling van het nieuwe verbond. Eersteling van de nieuwe schepping. Eerstgeborene uit de doden. En bovendien zelfs als hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Wel, die positie had hij ingenomen. En in die hoedanigheid openbaarde hij zich vervolgens aan de discipelen in de opperzaal of aan de discipelen hier in Handelingen 1. Daar gaat het maar om. Hij was dus al lang opgevaren in de normale Bijbelse betekenis van het woord. Als in Filippenzen staat dat hij vernederd is geworden en gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, in Filippenzen 2. En er staat daarna, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En we vragen dan, maar wanneer is het dan gebeurd? Dan is dat gebeurd op eerste paasdag. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding uit de dood. Uitermate verhoogd van het benedenste, de uiterste vernedering, zo moet ik het eigenlijk zeggen, tot aan de uiterste verhoging. Gezet tot Gods rechterhand. Een gedachte die trouwens volstrekt in overeenstemming is met nogal wat psalmen waar diezelfde gedachte naar voren wordt gebracht. Dat zijn verlossing uit de dood, waarin hij bekneld lag, weet u wel, in banden van de dood en zo. Dat hij zijn verlossing uit de dood meteen inhield, dat hij verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods en zou zitten aan de rechterhand Gods. In de praktijk betekent dat gewoon dat hij een troon zou ontvangen en daarmee een koninkrijk. Dat is ook inderdaad gebeurd. En wat hier dus op deze bijzondere dag gebeurt, is niks anders dan een teken waarmee die verhoging van Christus ook daadwerkelijk zichtbaar gemaakt wordt. Anders niet. Bovendien, dit lichaam hoeft niet naar de hemel. Dat is helemaal niet de gedachte. Het is niet noodzakelijk om zichtbaar op te varen naar de hemel. Maar het gebeurde als een teken, zoals er zoveel tekenen zijn van de verheerlijking, de opstanding bedoel ik dus, en hemelvaart van Christus. Dat is er één. Eén van de laatste, denk ik. Nou, niet helemaal de laatste, maar wel de laatste die de Heer zelf deed. Het was het laatste zichtbare teken wat hij deed. Een teken van zijn hemelse positie. En dat het niet meer is dan een teken, maar dat is veel gewoon. Maar dat het niet meer is dan een teken, wordt dacht ik ook bevestigd door het feit dat die hemelvaart van Christus niet eens door alle evangelisten genoemd wordt. Zo belangrijk was dat ook niet. Eenvoudig omdat hij zijn hemelse positie daarvoor al lang had ingenomen. Waarbij het bovendien gaat om onzienlijke dingen. Nou goed, hoe dat ook zij, het is een teken wat de Heer doet. En waarom doet hij dit teken? Wel, met alle tekenen zo, ze worden gedaan naar aanleiding van de omstandigheden. Of tegen de achtergrond van de omstandigheden. Dat is hier ook zo. De vraag is, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten, waarna een teken volgde, waarbij de Heer zichtbaar ten hemel voer? En later uit de brieven met name leren wij wat het feitelijk inhoudt, die hemelse positie van Christus. En we leren daaruit dat hij weliswaar een koninkrijk heeft ontvangen, maar dat is niet het koninkrijk van zijn vader David in Jeruzalem, maar het is het koninkrijk van zijn vader God, namelijk in de hemel, die om die reden ook wel Jeruzalem genoemd wordt. Het hemels Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is, of hoe het maar heten mag. En ook zelfs aangeduid als het nieuw Jeruzalem, maar dat is een openbaring 21, en het is dat is ook eigenlijk een teken, want dat is een visioen. Maar goed, dan laat ik maar even buiten beschouwing. De gedachte is namelijk dat het koninkrijk inderdaad wel zou worden opgericht, maar niet zou geopenbaard worden aan Israël, maar integendeel verborgen zou blijven. Wel, als het koninkrijk wel is opgericht en het is verborgen, waar is het dan? En dat zegt de schrift ook, heel eenvoudig. In de hemel namelijk. Daar waar de koning is, uiteraard. Het wordt trouwens in diverse gelijkenissen, die immers over de verborgenheden van het koninkrijk spreken, ook geïllustreerd. Want we hebben er nogal wat waarbij de Heer inderdaad volgens de gelijkenis naar een verre land reist om daar een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En als hij wedergekeerd blijkt dat hij op de plek waar hij wedergekeerd is inderdaad zijn koninkrijk heeft. En dat is merkwaardig genoeg. Want hij gaat heen naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. Daar dus, in een ver land, dan is het koninkrijk dus ver weg. Maar als hij wederkomt, is het koninkrijk hier. Want het verre land is uiteraard gewoon de hemel. En dat hier is in de eerste plaats Israël. En in de tweede plaats natuurlijk ook gewoon de aarde in het algemeen. Israël en de volkeren. Maar dat betekent dan dat als hij een koninkrijk ontvangt, ontvangt hij het eerst in een ver land, namelijk in de hemel. En pas daarna ontvangt hij het op aarde. Althans, pas daarna wordt het op aarde geopenbaard. Want het blijft natuurlijk zo dat wie heerschappij heeft in de hemel, automatisch ook heerschappij heeft op aarde. Dat wil zeggen, diezelfde rechten zijn dat. Omdat het hoger is. En al het lagere valt onder het hogere. En de God des hemels, ik citeer maar even een uitdrukking uit Daniël, hè. De God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Omdat de hemelse positie nou eenmaal hoger is dan de aardse. En met de aarde kan hij dus doen wat hij wil. Maar neem niet weg dat de Heer dus zijn koninkrijk weliswaar zou oprichten, maar niet aan Israël zou openbaren. Hij zou namelijk een koninkrijk hebben, in ieder geval in de hemel, en in afwachting van de bekering van Israël zou dat ook inderdaad in de hemel blijven. En pas na de bekering van Israël zou het op aarde openbaar worden en in die zin dus ook aan Israël worden opgericht. Zodat de vraag was, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten en de Heer vaart prompt zichtbaar ten hemel. En wat dat betekent, wel, dat is het antwoord op de vraag. Namelijk, waar is het koninkrijk nu? En bedenk dan dat de Heer ook bij deze gelegenheden na zijn opstanding, volgens Matthäus tot zijn discipelen gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waarna overigens de hemelvaart van de Heer Jezus niet eens genoemd wordt. Hij zijn gewoon mij gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En ook daar wordt in het midden gelaten waar dat koninkrijk is, hoe dat zou gaan met de openbaring van dat koninkrijk enzovoorts. Maar hier wordt er iets van gezegd. Hij stijgt namelijk zichtbaar ten hemel. En dat betekent inderdaad dat het koninkrijk verborgen zou worden, net als de Heer zelf, net als de koning zelf, in de hemel zelf. Dat is wat er gebeurt. Dus toch een betrekkelijk uitgebreid antwoord. En bovendien een antwoord op een gebruikelijke manier. Namelijk in de vorm van een type, een beeld. Nou, en dan staat er. Er staat trouwens uitdrukkelijk, hè. Als je dit gezegd had, vers 9. Werd hij opgenomen daar zij het zagen. Hij was al lang opgenomen, maar dat hadden ze niet gezien. Maar hier gebeurde een teken voor hun ogen. Dat staat er ook tot twee keer toe. Er staat, hij werd opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Het was dus duidelijk een zichtbaar teken. Daar gaat het ook om. En dat er een teken is, dat zichtbaar is, staat er dus twee keer. Dat er een teken is, dat mogen blijken uit het commentaar wat erop volgt in vers 11. Namelijk, deze Jezus zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Zodat je ziet dat het een teken is. Een omgekeerd teken, dat kent u langzamerhand, hè? De omgekeerde beelden, hè? De omgekeerde type. Hè? Hij vaart zichtbaar ten hemel, maar het is de film draait achteruit, weet u wel. Dat wil zeggen, op dezelfde wijze zal hij in de toekomst wederkomen en uit de hemel verschijnen. Er staat er ook op de wolken des hemels enzovoorts. Precies op dezelfde manier en zelfs op dezelfde plek. Zodat deze hemelvaart van de Heer Jezus een omgekeerd beeld is van zijn wederkomst. En dat staat erbij. Waarbij hij zichtbaar zal wederkomen via de wolk en uit de wolken zal verschijnen en inderdaad zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En wel aan Israël uiteraard. Want voor de goede orde zeg ik het er nog maar even bij, dat als er sprake is van dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, deze plaats dus, die hier genoemd wordt, dan is dat zijn officiële verschijning aan Israël. Aan het gelovige overblijfsel van Israël aan het einde van de 7e week van Daniël, volgens Zacharië 14. Nou, hoe dat ook zij, dit was een zichtbaar teken van wat later zou gebeuren. En dat is bij elkaar een compleet antwoord. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten, vervolgens voer hij ten hemel en werd er verteld van zo zal hij wederkomen. Wanneer zal hij dan zijn koninkrijk aan Israël oprichten? Als hij wederkomt, want dat is dan de vervulling van Zacharië 14. De bekende profetie, waar staat, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg En de berg zal in tweeën splijten enzovoorts. En het overblijfsel zal uit Jeruzalem kunnen vluchten door de Olijfberg naar de plaats bereid in de woestijn enzovoorts. Aangezien het koninkrijk zou komen bij de komst van de Messias, die bij deze gelegenheid zijn voeten zou zetten op de Olijfberg, Zacharia 14, is het dus zo dat hier gewoon een profetie gegeven wordt over dat dat nu nog niet komt, maar pas in de toekomst. Waarbij overigens niet verteld wordt hoe lang het zou duren voordat dat gebeuren zou. Zoveel antwoord is het dus ook niet. Maar wel dat de hemel hem moet ontvangen. En nou citeer ik ineens uit, wat is het? Handelingen 3, geloof ik, hè? Ja, vers 21. Dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En wanneer zal dat zijn, die tijden der wederoprichting alle dingen? En dus de tijd ook van het wederoprichten van de vervallen hut van David en hetgeen ervan verbroken is enzovoorts. Hè? Wanneer zal dat zijn? Ja, de wederkomst van Christus. Maar goed, wanneer zal dat zijn? Nou, hier heb je de andere voorwaarden. Die staat namelijk in vers 19. Helaas kom ik in vers 19 terecht. En ik hoop dat u uw pen nog bij de hand hebt. Of misschien hebt u al eens een keer een beetje erin heel voorzichtig in zitten schrijven. Hè? Want daar staat in vers 19 dat de apostel zegt, Petrus dus. Hij zegt, bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan, opdat tijden der verkoeling, dat is een term uit Jesaja, ter aanduiding van het nieuwe verbond. Opdat tijden der verkoeling, verkwikking staat er daar geloof ik dan. Maar opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En als u mij niet gelooft, kijkt u maar eens een verzameling andere vertalingen na. Niet al te moderne uiteraard, want dat zijn geen vertalingen. Hè? Maar dan kun je zien dat het inderdaad zo is. Dat staat er. Namelijk, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Vers 20. En hij zenden zal Christus Jezus, de volgorde van de namen is omgedraaid, en hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is. Waar dus gewoon staat dat als Israël, in ieder geval het Joodse volk, zich betert, namelijk bekeert, dan worden hun zonden uitgewist en dan zal God zenden Christus Jezus die hen tevoren gepredikt is. En zo is het ook natuurlijk. Dat is trouwens niks nieuws, want dat staat gewoon in de Oude Testamentische profetie. Nou, in ieder geval al in Deuteronomium. En in het bijzonder denk ik natuurlijk aan Joël 2. Maar goed, daar werd al over gesproken in Handelingen 2, dus daar hoef ik nou verder ook niet op in te gaan. Maar het gaat er om vers 21. Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen. Dat wil zeggen, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Zodat je ziet dat tijden der verkoeling en tijden der wederoprichting alle dingen hetzelfde is. En er komt er nog bij dat tijden der verkoeling uiteraard het tegenovergestelde is van tijden van hitte. Dat is uiteraard de bekende hittige toren, de grote verdrukking, ja, de dag des toorns, de hittige toorn van God. Maar als men tot geloof komt, dan zal die toorn ophouden, die verdrukking ophouden, komt dus tijden der verkoeling. En het komt ook overeen met tijden der wederoprichting alle dingen, want het veronderstelt dat daarvoor een tijd is waarin alle dingen worden afgebroken. En dat is net zo goed, de grote verdrukking, de dag des toorns dus. Maar hoe lang het zou duren, staat er niet bij. Maar Petrus vertelt het ons later. Een dag van 1000 jaar en nog eens 1000 jaar van een dag. He? Nou goed, laat maar zitten. Daar gaat het nou ook uiteindelijk niet over. Maar wat dus in Handelingen 1 verteld wordt, is dat de Heer ter hemelvoer zichtbaar, en het commentaar wat erop komt is, dit was een zichtbaar teken, het is namelijk een teken van zijn wederkomst. Want deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, vers 11 van hoofdstuk 1, zal alzo, let op alzo, hè, niet deze Jezus zal komen enzovoorts, maar hij zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. waarbij nog komt dat het al zo en dat gelijkerwijs eigenlijk ook hetzelfde is, zodat het eigenlijk zo twee keer staat dat die hemelvaart, zichtbare hemelvaart van Christus, een uitbeelding is van zijn wederkomst, alleen in omgekeerde volgorde. Ik denk altijd aan het boek van Piet. Ken je het boek van Piet? Er staat altijd montage geschiet in omgekeerde volgorde. Ken je die niet? Nee, handboeken voor het repareren van bepaalde type auto's. Het begint met men trekken de stofjas aan, openen de motorkappen, maken de accuklem los. En het eindigt altijd met montage geschiet in omgekeerde volgorde. Hetzelfde verhaal, maar dan van achter naar voren. Heel gewoon. Hier ook een omgekeerd beeld. Zoals we er trouwens nog wel wat meer in de Bijbel kennen, maar dit is een hele sterke. Want inderdaad, de Heer zal niet alleen zo komen op de wolken des hemels, maar in elk geval ook op dezelfde plek. En dan pas, want dat is het antwoord op de vraag, dan pas zal het koninkrijk aan Israël openbaar worden. En dan ook gaat de rest van Zacharië 14 in vervulling. Niet alleen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. De rest van het verhaal staat er ook bij. Het gelovige overblijfsel voor zover in Jeruzalem aanwezig zal door de gescheurde Olijfberg vluchten naar de woestijn. Het andere deel van Israël wat niet uit Jeruzalem komt, maar uit de rest van de wereld, gaat ook naar die plek in de woestijn. En vanuit die woestijn zal het gebracht worden weer terug naar de heilige plaats. Naar Jeruzalem dus, om daar de stad te herbouwen. Inderdaad. Schriftgedeelte genoeg waar het allemaal staat, dus dat is geen enkel probleem. Meer hoeft hier dus ook niet gezegd te worden. Zult gij dat in deze tijd doen? Het antwoord is, nee, de hemel moet hem ontvangen eerst. En pas daarna, namelijk bij de bekering van Israël, zoals uit Handelingen 3 vers 19 dan blijkt. Hè, pas dan zal hij wederkomen, zal hij die dingen wederoprichten. Precies dezelfde uitdrukking dus. Hè? Het koninkrijk wederoprichten in 1 vers 6 komt overeen met het wederoprichten van alle dingen die God gesproken heeft uit Handelingen 3 vers 21. En moeilijker is het niet. Dus die gebeurtenis dus op hemelvaartsdag, zeg maar, is een teken met betrekking tot de wederkomst van Christus. Het is niet de gebeurtenis waarbij hij zijn hemelse positie innam, want dat gebeurde al op de dag van zijn opstanding. En toen hij dus op de avond van die dag, en in de middag trouwens al tegen de avond, aan de Emmausgangers en later aan de andere discipelen verscheen, was hij al degene die een positie had ontvangen aan de rechterhand Gods en aan wie gegeven was alle macht in hemel en op aarde. Hij was al de hoge priester van het nieuwe verbond. Alleen het was nog niet bekendgemaakt, maar dat is een ander verhaal. Want het bekendmaken van deze dingen, dat wordt opgedragen hier aan de discipelen. Min of meer, ik moet het anders zeggen natuurlijk weer, het wordt gezegd dat zij daarvan zouden getuigen. En het hangt natuurlijk ook samen met de uitspraken uit het Matthäus-evangelie, waar staat dat de 12 discipelen met de Heer in zijn koninkrijk zouden zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En als dat koninkrijk nou niet openbaar wordt, hoe gaat het met de discipelen dan in het koninkrijk? Het antwoord is, ze zouden deel uitmaken van de verborgenheden van het koninkrijk, ofwel ze maken deel uit van het verborgen koninkrijk. En in die positie hebben ze een vooraanstaande functie, namelijk de functie van het prediken van het evangelie. En daartoe worden ze ook uitgezonden, alle 12. 12? Nou ja, laten we ons daar dan eens mee bezighouden, hè? Even tussen haakjes, vers 11, hè, dus, hebben we wel eens gezien, er staat, gij Galileese mannen. Hoezo geen Judese mannen? Omdat ze uit Galilea kwamen. Nou en? Ze waren toch Joden? Waarom geen Galileese mannen? Wel, omdat in de geschiedenis van de evangeliën, zal ik maar zeggen, Galilea altijd ook de uitbeelding is van de wederkomst van Christus. U kent de verhalen, hij is in Judea en Jeruzalem. Dat is op zich een uitbeelding van zijn eerste komst. En als hij in Galilea is, Galilea der volkeren, Galilea der heidenen, dan is dat een uitbeelding van zijn wederkomst. En wat ertussen lag, dat weet u ook, hè? Samaria natuurlijk weer. En dat is een beeld van de tegenwoordige bedeling. Dus gij Galileese mannen. En je moet toch verwachten dat het daarna gaat over de wederkomst van Christus. Dat is ook zo. Nou. Wat er nou verder staat is, toen keren ze wederom naar Jeruzalem, jazeker, vers 12, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, het ding heeft ineens een naam, Want het was in het Oude Testament niet zo. Daar heette die gewoon in Zacharië 14... de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Wordt nooit met naam genoemd. Maar het is wel leuk dat hij hier een naam krijgt, want de olijfboom en de olijf en de olijfolie zijn allemaal een beeld van eeuwig leven. Hè? Olijfboom onderscheidt zich van alle andere bomen doordat hij niet vanzelf doodgaat, van ouderdom. Dat is waar. Er staan nou nog bomen die er ook stonden in de dagen van de Heer Jezus. Eenvoudig omdat ze niet zijn omgehakt of omdat ze niet zijn aangevreten door parasieten of wat dan ook. Maar van ouderdom sterven die bomen echt niet. Er staan bomen van 2000 jaar oud. Daar nog. Dat is de olijfboom. Goed in het vet houden, zeg ik altijd. Dan gaat je auto ook langer mee. Maar olijfboom, de olie van de olijf, is uiteraard ook een beeld van eeuwig leven, zelfs van de Heilige Geest. En het salven met olie is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest. En dus van eeuwig leven, en noem maar op. Het staat voor eeuwig leven. En deze berg wordt dus inderdaad met dat eeuwig leven in verband gebracht. En daarmee ook met het eeuwige koninkrijk. Nou, hoe het ook zij, de olijfberg lag voor Jeruzalem tegen het oosten. En oosten betekent trouwens ook voor, eigenlijk, hè, in het Hebreeuws. En dus staat er in Zacharië 14 twee keer dat je eerst bij de olijfberg bent en dan pas bij Jeruzalem. En aangezien Jeruzalem uiteindelijk staat voor de openbaring van het koninkrijk, is de olijfberg in die verhouding dan een uitbeelding van het tegenwoordig verborgen koninkrijk, dus van onze bedeling. En het laatste zette de Heer zijn voet op de olijfberg, en het eerst zal hij ook weer zijn voeten zetten op de olijfberg. En in die tussentijd leven wij. De Heer is op de olijfberg, daar is hij het laatst gezien, daar zal hij ook weer verschijnen, alleen niemand ziet hem, want hij is door de wolk, de geest, door de wolk onttrokken aan ons gezicht. Wij kennen dus de wolk. De geest. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. 2 Korinthe 5. Hè? Maar de geest wel. 2 Korinthe 3. Nou goed, laat ik niet te veel aanhalen. Daar wordt het maar te lastig van. Hè? Goed, dan gaan we weer verder. Daar staat ze keerde naar, wederom naar Jeruzalem. Van de Olijfberg naar Jeruzalem. Een sabbatsreizen. Eigenlijk gewoon een sabbat. Dus feitelijk, er ligt ook inderdaad een sabbat tussen. Maar daar ga ik vandaag ook niet op in. Andere keer weer. En dan staat er, en als zij ingekomen waren in Jeruzalem, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, een vaste woonplaats hadden, min of meer. Hè? Dat is altijd de betekenis van blijven. Hè? Dat is hetzelfde als verblijven, dat is een vaste plek dus. Min of meer een woning. Namelijk, en toen heb ik even geteld, Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus en Simon Zelotes en Judas. En het waren er 11 en zo lang mogelijk genoemd in groepen van 2. Heb je dat gemerkt? Ze worden 2 aan 2 genoemd. Dat is al vreemd. En het sluit aardig aan bij wat er stond in vers 10. Namelijk, alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, maar ze zeiden hetzelfde. Ze zeiden 1 ding, die 2 mannen. Dat zie ik altijd zo voor me, net als in een stripverhaal, weet je wel. Zo'n wolkje, een pijltje uit 2 monden, ze zeggen hetzelfde, hè. Ja. Noem nog eens 2 mannen die altijd hetzelfde spraken. Dan staat er, en Mozes zeide tot Farao, en wie zei het eigenlijk? Aaron. Met z'n tweeën. Hè? De woorden werden geacht voor Mozes afkomstig te zijn, maar het was Aaron. Samen een beeld van Christus, de koning en priester. Mozes en Aaron, de koning en priester. Nou, dat hadden een informatie gezeten, de opgewijde Christus. En dus wordt hij ook hier voorgesteld als 2. Er zijn er 2. Bij zijn opstanding was het trouwens ook al zo. 2 mannen, witte klederen. Zullen dezelfde 2 geweest zijn, in ieder geval in hun betekenis, maar in ieder geval een beeld van de opgewekte Christus zelf. Maar zij die 2 worden genoemd, maar in vers 13 worden de discipelen opgesomd, ook in groepen van 2. Dus het stempel van die 2 komt erop te staan. Alleen, ja, het waren er 11, dus het verhaal gaat uiteindelijk niet op. Maar er worden er nog 10 genoemd in groepen van 2, en daar gaat het maar even om. Hè? En dan hebben we er 11. Deze waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen enzovoorts. Er waren er nog een paar bij, maar er worden er dan 11 met name genoemd. Dat klopt, want er is er 1 weg. En dat was natuurlijk Judas, over wie het volgende schriftgedeelte gaat. Eigenlijk de rest van Handelingen 1. Want daar is het probleem dat er 12 discipelen zouden moeten zijn. Waarom 12? Je kunt er beter 144.000 hebben, denk ik altijd. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Of hoe meer maaiers in de, hoe heet het ook alweer, in de oogst enzovoort. Dat was lied 656, zat er net tussenin, zuster. Of waar zijn de maaiers, ja. Ja, hoe meer, hoe liever. Maar dan moesten het 12 zijn. Waarom 12? Vanwege de typologie. Zo. Ja, net zoveel als de stammen van Israël. Oké, waarom dan 12 stammen van Israël? Omdat het net zoveel is als de discipelen. Ja, dat dacht ik. Ja. Nee, omdat 12 staat voor heerschappij. 12 staat voor het koninkrijk als zodanig. Heerschappij wordt uitgebeeld in de 12. Overal waar je 12 tegenkomt is heerschappij. En wat het meest heersend is in onze wereld is uiteraard de tijd. Hè? Daar zijn we onderworpen. Die heerst over ons en daarmee de vergankelijkheid trouwens. En die wordt dus ingedeeld in... In 12, hè? Ja, het kan ook 24 zijn. Leuk is dat, hè? Dat is net, ja, dat leuk is dat. Dat is in de Bijbel ook zo. De 12 kan ook een 24 zijn. Dan heb je 2x12. Nou goed, laten we niet verder op ingaan. Normaal heb je 12 oudsten, maar soms heb je de 24. Dat kan ook. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar 12 staat voor heerschappij. En die 12 discipelen zouden het evangelie moeten prediken van die koning. Het evangelie van het koninkrijk. En als je het zo niet noemen wilt, ze zouden toch op zijn minst moeten prediken dat het koninkrijk nabij was gekomen. Bovendien zouden ze zitten op 12 tronen. Per definitie zijn de tronen ook 12 altijd. Hè? Dat kan ook niet missen. Omdat 12 staat voor heerschappij. Maar het gek is, er zijn er hier 11. En dan gaan we even naar de getalsymboliek. Hè? Ik heb natuurlijk even de Bijbel. Even los van dit schriftgedeelte bedoel ik. Hè? Getalsymboliek even. Hè? Blaadje tussen laten liggen. 12 staat voor het koninkrijk. In het algemeen, als er niks bij gezegd wordt, dus de openbaring van het koninkrijk. Vanzelfsprekend, een zichtbaar koninkrijk. 10 staat voor het woord van God. En daarmee de vervulling ook van het woord van God. Hè? Dat is makkelijk te zeggen, hè? De 10 geboden, 10 staat voor het woord van God. De hele Bijbel door zo, dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. 10 staat voor de vervulling van het woord van God. En daarmee ook voor het einde van het oude verbond. Want daar wordt de wet, de geboden, het woord vervuld. En volbracht. Want de samenhang tussen 4 en 10 laat ik nou maar even voor het gemak achterwege. Maar die is er ook. Hè? Maar bij de 10 ben je eigenlijk aan het einde van het oude verbond. Daarna zou het koninkrijk moeten komen, maar het koninkrijk heet 12. Waarna de vraag is, wat is nou de 11? Dat is dus onze bedeling, namelijk het verborgen koninkrijk. Ja. 10 is, brengt het einde van, brengt, hè, is niet, maar brengt het einde van het oude verbond. Het woord Gods wordt vervuld. Dan zou het koninkrijk moeten komen, maar het koninkrijk is 12. En daartussen vind je 11. Als een beeld van het koninkrijk dat nog niet openbaar is. En dus het verborgen koninkrijk. Het vraag het aan de andere kant trouwens ook op. Leuk hè, dat 11 het gekke getal heet. Hè? Dat betekent dat men er niks mee kan. Hè? Als men dan het getal moet karakteriseren, nou met 11, dan moet je wel gek zijn. Dat is ook zo, dat helpt wel. Staat ik op die sticker, heb ik begrepen. Maar goed. Ja, 11. Hè? Het evangelie, het woord des kruises, is immers een dwaasheid. Maar wat dwaasheid is bij de mens, is wijsheid bij God. Dan laat ik er niet verder op ingaan, maar dat staat nog wel een paar keer in de Bijbel, hoor. 11 dus in elk geval is uitbeelding van het koninkrijk, wat er zou moeten en kunnen zijn, maar dat er nog niet is. Het wachten is toch op de 12. En aan de andere kant, omdat ik nog even verder wil gaan, 12 is het geopenbaarde koninkrijk, maar wat is 13? Ja, in het algemeen staat 13 in de Bijbel voor een omwenteling. 13 brengt altijd een verrassing, een andere gang van zaken. Dat wil zeggen, brengt het onverwachte. En daarom ongeluk. Ja, geluk schijnt met te verwachten. Dus het onverwachte is ongeluk. Ik weet het niet meer om, maar zo is het. Hè? 13 brengt een ommekeer. Maar meer concreet is het zo. Nee, meer concreet. Dit is heel abstract, hè. 13 staat voor een omwenteling. Maar aan de andere kant staat 13 ook voor eenheid, hè. En dat is een omwenteling, want als eenheid tot stand komt, dan is dat een ommekeer. Normaal gesproken is een eenheid onmogelijk. Nou, er schiet me weer van die rare dingen in de gedachten, die ik beter niet in het publiek kan zeggen, maar vooruit. Maar eenheid, in werkelijkheid is een eenheid altijd onmogelijk. Dat lukt niet. Je kunt de dingen die gescheiden zijn niet samenvoegen, laat ik het dan zo zeggen, hè. En dat is ook een bijbels gegeven. Maar de, hoe dan ook, eenheid wordt niet, kan niet gebracht worden. Maar 13 staat via de bijbelse symboliek inderdaad voor eenheid en voor omwenteling. De omwenteling houdt dus in dat er een eenheid tot stand komt. Dat is het, hè. Maar de aardigheid is dat 12 staat voor het koninkrijk. 11 daarvoor wil zeggen, het is een uitbeelding van onze bedeling waarin het koninkrijk nog niet openbaar wordt. Je zou kunnen zeggen, het gaat over de uitstel van het koninkrijk. De 12 komt pas later en nu zitten we er gewoon op te wachten. Overgang van 10, oude verbond, naar de 12, namelijk het koninkrijk. En 11 ligt daartussen. Maar 13 ligt voorbij de 12, is hoger dan de 12 en is hoger dan het geopenbaarde koninkrijk. Wat is het dus?
Nieuwe
hemel. Nee, het is ook het verborgen koninkrijk. Het is net zo goed onze bedeling namelijk. Maar dan hemels. Ja, dat is Paulus. Dan ben je bij Paulus terecht. De 12 apostelen prediken het koninkrijk. Nou ja, het zal blijken verborgen te zijn. Maar het verhaal begint ook dat er maar 11 zijn. Dat heb je begrepen, hè? Het komt toch te kort. Er wordt wel een 12e bijgekozen, maar daar hoor je later toch niks meer van. Hè? Maar goed, daar gaan we het nou nog even niet over hebben. Maar het verhaal begint bij 11 discipelen. Merkwaardig genoeg. De 12 zou pas later moeten komen. Maar het punt is, je krijgt daarna de 13e apostel, de apostel die inderdaad eenheid predikt. Dat is namelijk Paulus, maar die predikt een eenheid niet op aarde, maar inderdaad in de hemel. De hemelse eenheid van de gelovigen die verbonden zijn met Christus, het hoofd, en die dus door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, waarna, dat is 1 Korinthe 12, waarna in Efeze 4 gezegd wordt, ik bid u dan dat gij u benaastigt te behouden de eenheid des geestes, en dan komt er een hele opsomming van alles wat één is. 7 geloof ik, als ik me goed herinner. De eenheid van de gemeente. De gemeente wordt als levende, organische eenheid beschouwd, maar dan in de hemel. Omdat die gemeente tot één punt, nou ja, in één hoofd en in één Christus natuurlijk, maar ook in één punt bedoel ik bijna letterlijk, de hemel, is samengebracht. Als er dan sprake is van eenheid, is het in onze dagen, waarbij bovendien hetzelfde principe op een veel eenvoudige wijze uiteen wordt gezet in Efeze 2, als er staat dat Joden en heidenen die tot geloof komen, één zijn geworden in Christus. Ze waren door God ooit gescheiden, Jood en heiden, maar in Christus worden ze inderdaad toch tot één gemaakt. Had niemand ooit verwacht. Het is dus een omwendeling, het is een 13, maar het is wel in de hemel. En zo zie je de samenhang tussen 11 en 13. En die vind je in de Bijbel nogal eens terug. Want het is nogal vaak zo dat als je er 11 vindt in de Bijbel, dan zijn er nog 2. Ergens. Het totaal brengt dan toch 13 op. Dat is echt waar. Noem eens een 11. Wat dacht u? Noem eens een 11. Wat dacht u van Jozef? Ja, dat is een hele mooie. Hoeveelste zoon is dat van Jacob? Hij was zelf ook de tel kwijt, dus je hoeft je niet te schamen. Maar het waren hij was de 11e jaar, hè? 11! De 12e was er ook eerst nog niet. Uitdrukkelijk nog niet. Die kwam pas later. Er waren eerst 11. Laat ik dat nou eens opzoeken. Eerst in Genesis 32, nee. Ja, laat ik dat eerst eens opzoeken. Genesis 32. Genesis 32, dat is weer een moeilijke achtergrond waar Jacob bij Laban vandaan komt. En dat is een beeld van onze bedeling, de hele verblijf van Jacob bij Laban. En hoeveel zonen kreeg hij daar? 11. Nee, het is niet altijd 5.
Nee, zeker niet.
11 zonen. En dat is onze bedeling, hoor. De 20 jaar bij Laban. Bij de andere tak van de familie. Wij moesten vluchten voor Esau, een beeld van het Joodse volk eigenlijk. Maar goed, ik ga het niet verder uitleggen. Daar staat er in Genesis 32, vers 22... waar hij Esau tegemoet trok. En dan staat er in vers 22... hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn 2 vrouwen... en zijn 2 dienstmaagden en zijn 11 kinderen. 2 vrouwen, 11 kinderen. Dat zijn er 13. Dan heb ik de bijvrouwen, de dienstmaagden, dus niet meegerekend. Dat weet ik wel. Maar waar het maar om gaat is... dat 2 gerekend worden als vrouwen van Jacob... en hij heeft 11 zonen. En hij toog over het veer van de Jabok enzovoort. En wat daar gebeurd is, profetisch gezien... een uitbeelding van het einde van onze bedeling. Waarna hij Esau, namelijk het Joodse volk is het dan eigenlijk... tegemoet trekt. Maar u zal begrijpen dat ik dat zo gauw niet kan uitleggen. Hoe die hele geschiedenis in elkaar zit. Maar er wordt uitdrukkelijk geteld. Wij wisten het trouwens toch wel, maar het staat er. Hè? 2 vrouwen, 11 zonen. Maar daarna komen wij terecht in Genesis 37. Waar wij de 11e zoon van Jacob vinden, namelijk Jozef. Inmiddels was de 12e trouwens ook geboren. Benjamin. Maar Jozef blijft alleen maar die 11e zoon. Het verhaal van Jozef is in eerste instantie natuurlijk het verhaal van 10 zonen en die ene. 11, het gaat om dus 11, hè. Want Benjamin was er niet. Maar nou staat er in Genesis 37 dat Jozef droomde een droom, vers 5. En dan vers 6, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Nou, de betekenis van die droom, die kennen we voldoende om meteen te zien. Dat die betekenis overeenkomt met die van die andere droom, namelijk in vers 9. Hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan, 11 sterren, bogen zich voor mij neder. En dat bedoel ik maar, zon, maan, 11 sterren. Maar het zijn wel 13 hemellichamen uiteraard. 11 sterren, maar je hebt ook nog zon en maan. Dus bij de 11 vind je er inderdaad... nog 2. Op een of andere manier. En dat is nogal eens zo. Dus hier zo natuurlijk. En ik ga maar even verder, doe ik me weer uit het hoofd. In Exodus 26 vind je de 11 gordijnen van de tabernakel. U weet waarschijnlijk, dat zijn die dekkleden. Een van die kleden bestond uit 11 kleden die aan elkaar genaaid waren. Dat wil zeggen, ze waren al aan elkaar gezet. Die 11 kleden waren, of gordijnen waren even groot... En er waren 11 aan elkaar genaaid, maar wel in 2 groepen. Dat wil zeggen, een kleed ontstond er waarbij 5 van die gordijnen aan elkaar genaaid waren. En 1 waarbij de 6 aan elkaar genaaid waren. En die 2 samen, de 5 en de 6 dus, werden ook wel aan elkaar gezet, maar niet genaaid. Die werden wel met elkaar verbonden, maar bleven toch los via de striklistjes. En de haakjes. Ik heb geen idee wat een striklesje is, maar dat kun je altijd thuis navragen. Striklesjes en oogjes, dat wil zeggen, het waren 11 gordijnen, maar als je niet goed oplette, waren het er 2. En dat bedoel ik maar te zeggen, je hebt er 11, maar op een andere manier vind je er ook 2. Nou, dan is het bijna overbodig om Handelingen 1 te noemen. Je vindt daar 11 discipelen, maar op een andere manier vind je er nog 2. Namelijk die 2 mannen in witte klederen. En nou we het toch over Lucas, want het was Lucas die het schreef in elk geval. Nu we het over Lucas hebben, in Lucas 24, vind je precies hetzelfde, al in de omgekeerde volgorde. Dan vind je er eerst 2 en dan 11. Nee, 2 Emmausgangers. Hè? Die ook maar hetzelfde spreken, die 2. Ze hebben ook maar 1 naam, weet je wel, hè? We horen weer bij elkaar. Maar daarna vind je er inderdaad nog 11, zodat later de 2 bij de 11 komen, de avond van diezelfde dag. En als je die 2 dus meetelt, waren het de 13. En dat bedoel ik maar te zeggen. Als er 11 zijn, dan moeten er nog ergens twee zijn. Er moet een 13e komen. En nou meteen maar even over Jozef. Dat was de 11e, maar daarna kwam nog Benjamin. Dat was de 12e. Waarna Jozef twee zonen kreeg die alle twee stam werden van Israël. Zodat de naam Jozef uit de reeks dan verdwijnt. Maar in plaats daarvan komen er twee. Namelijk Efraïm en Manasse. En zo zijn er toch 13. Eerst zijn er lange tijd maar 11. En als dan de 12e komt, dan komt op een andere wijze toch de 13e. En er zijn ten eerste 13 stammen van Israël. Omdat die 11e dubbel telt. Via de 11e, Jozef, kom je dus bij de 13e. En de 12e was dat jongetje, weet je wel. Benny, hè. Benjamin, hè. Dat is een beetje lastig. Jozef was de 11e en daarna ook de 13e. En daar gaat het maar om. Die 11 en die 2, die zitten inderdaad aan elkaar vast. En het is omdat 11 staat voor het koninkrijk, zolang het nog niet openbaar wordt, in onze dagen dus, terwijl 13 staat voor het koninkrijk wat in de hemel verborgen is. Tijdrekenkundig is dat precies hetzelfde natuurlijk, daar gaat het niet om. Het is op een verschillende manier te beschrijven. Bij 11 moet het koninkrijk op aarde nog komen, bij 13 is het koninkrijk in de hemel. En moet er net zo goed op aarde nog komen, eventueel. Maar dan heb je het verband tussen het gekke getal en het ongeluksgetal. Wat twee van die rare getallen. Allebei priemgetallen. Lastige dingen, voor de wiskunde ook schijnt het. Maar niettemin, ze horen bij elkaar, omdat ze uitdrukking geven aan onze bedeling. Ooit, maar dat is weer even terug, heb ik eens gesproken betrekkelijk uitgebreid over Richteren 17. En trouwens ook Richteren 16. Simson, eerst nog een stukje geschiedenis en daarna die geschiedenis van die Levitisch man uit Juda en dat verhaal, dat weet u waarschijnlijk, hè? Wat helemaal bleek te gaan over onze bedeling, waarbij het evangelie inderdaad zou gaan naar de 10 stammen van Israël. Dat ik nou zo gauw niet meer uitleggen. Maar de basis van het verhaal zijn 1100 zilveren sikkelen. 11. Ja, 1100 met twee nullen, maar 1100 zilveren sikkelen, waarvan 200... apart gelegd waren. Dus zodat je daar ook vindt 1100 en 200. Waarbij ik me trouwens nog steeds afvraag of die twee bij die 11 meegerekend worden, of dat het er 1100 zijn plus 200. Want het is uit de vertaling, voor zover ik weet, niet al te duidelijk op te maken. Maar je vindt dezelfde combinatie. 11 en 2. Nou, ga ik nou naar Handelingen. Wat vind je daar? 11 discipelen. Maar het moesten er 12 zijn. En wat doen die jongens? Hè? Stellen er twee kandidaat, zodat er op dat moment 13 zijn. Handelingen 2, waarboven staat Matthias tot apostel verkozen in de plaats van Judas. Dat is ook inderdaad juist. Daar ga ik ook niet uitgebreid vertellen waarom dat allemaal was, maar het moesten er gewoon 12 zijn in elk geval, want er waren er nog maar 11. Maar om er één te kiezen werden er twee kandidaat gesteld. Was dat ergens voor nodig? Ja, maar ook alleen maar voor de typologie, uiteraard. En het gekke is dat de man die gekozen wordt, daar horen we nooit meer wat van. En daar wordt ook eigenlijk niks van gezegd. Alleen dat hij Matthias heette en dat hij gekozen werd. Terwijl die andere die ook kandidaat gesteld werd, die wordt uitgebreid beschreven. Verhoudingsgewijs althans. Want die heet in vers 23 Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus. Hij kreeg dus wel drie namen mee. Dat betekent dat hij belangrijk is, maar hij wordt niet gekozen. Maar Matthias wordt gekozen van wie we verder niks meer horen. En het eigenaardige is dan bovendien nog dat Jozef, deze Jozef Barsabas Justus, die dus niet gekozen werd, als hij ook gekozen zou zijn, de 13e geweest zou zijn. Heb je dat? Dus als je niet Paulus als 13e apostel rekent, maar je wilt toch een 13e aanwijzen, dan wordt het dus Jozef Barsabas Justus. Nou, van oudsher was een Jozef de 11e, die uit Genesis uiteraard. En als hij niet de 11e was, dan was hij de 13e. Die worden trouwens omgewisseld. Want Jozef is natuurlijk de 11e, hij krijgt twee zonen. Normaal gesproken zou de oudste zijn plaats innemen, dat was Manasse, dan zou die de 11e zijn. En dan zou Efraïm de 13e zijn. Dat heb je toch, hè? Want 12 was er dan. Zo. Manasse de oudste zou dus de 11e zijn in de plaats van Jozef. En de man die overblijft, Efraïm, zou de 13e zijn. Maar Manasse en Efraïm worden omgewisseld. zodat degene die normaal de plaats van Jozef zou innemen de 13e wordt. Nou, daar gaat het nou maar om. Die 11 en die 13, die worden inderdaad verwisseld. Maar het punt is dat in deze geschiedenis inderdaad sprake is van dat er 12 moeten zijn. Er komen ook 12, maar de 13e zou Jozef geheten hebben. En zo hoort het ook. Want als later de apostel Paulus als 13e, zal ik dan maar zeggen, als echte 13e, die ook een eenheid bracht, hij stond er ook buiten de 12, hij was van een ander niveau. Als later apostel Paulus op het toneel verschijnt, wordt hij geïntroduceerd, uitdrukkelijk tot verschillende malen toe, wordt hij geïntroduceerd door een man die weliswaar niet Barsabbas heette, maar wel Barnabas. Maar voordat ze die man Barnabas noemden, heette hij gewoon Barnabas. U weet Barnabas wel, hè? Dat was de man die Paulus introduceerde bij de gemeente in Jeruzalem. En toen Paulus later, omdat het allemaal niet lukken wou, zal ik maar zeggen, gewoon weer naar huis gegaan was, naar zijn moeder toe, weet u wel, naar, hoe heet dat, Tarsen, dan is het diezelfde Barnabas die hem daar opzoekt en hem meeneemt weer naar Antiochië om vervolgens samen uitgezonden te worden, Barnabas en Paulus uitgezonden te worden op die eerste zendingsreis, maar de volgorde van die twee draait ook al gauw om. Dat wil zeggen, van Barnabas horen we later niet zoveel meer, maar Paulus des te meer. Maar het punt is, die Barnabas die heette oorspronkelijk Jozef. Handelingen 4, laatste vers. Daar vind je hem voor het eerst. Vers 36. In de Statenvertaling staat Jozes, maar het is gewoon de Griekse vorm van de naam Jozef. Vandaar dat andere vertalingen ook gewoon hebben staan Jozef. Met een F aan het eind, hè? Dus Jozef van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting. Daar heb je hem weer, de vertroosting. Een leviet van geboorte uit Cyprus, Cyprus dus. Alzo hij een akker had verkocht, die hem bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En het was voldoende. Later was Ananias, die deed het ook, dat was onvoldoende. Maar goed, daar hebben we het al eens over gehad. Maar Barnabas, dat die heet oorspronkelijk Jozef. En het is deze Jozef, Barnabas dus, die ten tonele verschijnt, die vervolgens Paulus introduceert en daarna zelf weer van toneel verdwijnt. De naam verbergt zich. De naam Jozef heeft altijd de neiging te verdwijnen in de Bijbel. Maar niettemin is hij de uitbeelding eigenlijk van het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël en daarmee van de roeping van de gemeente. Want het blijft zo dat de gemeente inderdaad het eerstgeboorterecht heeft ontvangen. Boven het Joodse volk. En los daarvan zeg ik nog maar weer eens, als je aan een orthodoxe Jood vraagt wat de 13e stam is, dan weet hij het precies. Er zijn namelijk die Joden die geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat is dus de gemeente. Hè? Ongeacht of ze naar afstamming Jood zijn. Maar dat is het. Hè? Dat heet de 13th tribe. Officieel, een heel bekende aanduiding. De 13e stam. Dat is de gemeente. En daar gaat het om. De 13e is de gemeente. En er wordt aangeduid eerst als Jozef. Want Jozef is eerst een 11e. Het uitblijvende koninkrijk. Later is hij een 13e. Namelijk het in de hemel verborgen koninkrijk. Kortom, alles wat om die 12 heen zit, maar de 12 zelf is het net niet. En daar gaat het maar om. En een andere variant erop is dat de gemeente niet 12 is, maar 24. Het dubbele deel. Nou, als het 12 dubbel wordt, kan er een 13e bij komen. Dat kan het zijn, dan heb je een 13. Maar het kan ook zijn dat de hele 12 verdubbeld wordt, dan heb je een 24. Nou, dan hebben we weer voldoende getallen aangehaald, denk ik, hè? Niet dan? Kun je even vooruit weer? Goed, dan gaan we weer terug naar handelingen. Wat we daar dus inderdaad vinden, is dat de 11, die dus uitdrukking geven aan dat het koninkrijk nog niet openbaar wordt, want er is nog geen 12. Hè? Dat de 11 verzameld zijn in de opperzaal. En als de 12 komt, dan blijkt er een 13 te zijn. En dan is het nog steeds de gemeente, maar nou is een hemelse positie. Dus voorlopig komt dat koninkrijk niet openbaar. Waar is het dan? Nou, we zeggen in de hemel, maar de opperzaal is daar natuurlijk de uitbeelding van. Hè? De discipelen verbleven in de opperzaal, de bovenverdieping dus. Ik denk altijd dat het 3 hoog is, hoewel het niet noodzakelijk is hoor, maar die kans zit er wel in natuurlijk. Hè? Beeld van de derde hemel immers. Jawel. Als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal. Dat is vers 13, maar dat zal wel toeval wezen. Van Handelingen 1. De elfen waren volgens vers 13, jawel, in de opperzaal. En ze worden daar inderdaad opgesomd. En dat gaat door voor een telling, uiteraard. De opperzaal is inderdaad een beeld van de hemelse positie. Maar het, u moet niet denken dat de opperzaal pas bereikt werd na de zogenaamde hemelvaart. Na hemelvaartsdag, om zo te zeggen. Want het was de plaats waar ze ook al eerder waren. In de eerste plaats al tijdens de paasviering voor de dood en opstanding van Christus. Waar de Heer zijn hoge priesterlijke functie verklaarde en uiteenzette. Zodat het een beeld is van wat na zijn opstanding zou gebeuren. En na zijn opstanding kwamen ze inderdaad op diezelfde plaats samen. Het was dezelfde plaats waar de Heer op hem blies en zij ontvang de Heilige Geest. Niet, gij zult de Heilige Geest ontvangen, Johannes 20 is het geloof ik, hè. Maar ontvang de Heilige Geest. Die hadden ze daar dus inderdaad ontvangen in die opperzaal. Er ging dan ook inderdaad een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. De verhoogde positie van het koninkrijk. Het wordt op een andere manier uitgelegd, want in Johannes 20 staat er dan geloof ik... even kijken. Johannes 20 staat in vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week... en als de deuren gesloten waren waar de discipelen waren om de vrezen der Joden... wie waren er dus buiten... De Joden. En wie waren er binnen? De Joden niet. Wie dan wel? Nou ja, wat er binnen is, is een beeld van de gemeente, van de roeping van de gemeente. Althans, wat er binnen gebeurt, is een beeld van hoe de gemeente tot stand zou komen. En hier gaat het ook weer gek, omdat het gaat om een elf. Hè? Want bij nader inzien verscheen de Heer hier aan 10. Hetgeen erop duidt. Inderdaad, dat het woord vervuld is. Aan de ene kant, hè, precies hetzelfde. Wordt het vervuld, hij blaast op hen enzovoorts. Ontvangen de geest. En wat er daarna zou moeten komen is inderdaad de elf. Het verborgen koninkrijk. En dit klopt, want die elf is er niet. Dat was namelijk Thomas. En daar gaat dan ook het verhaal over verder. En aan de andere kant is het zo dat deze 10 discipelen in de opperzaal... de uitbeelding zijn oorspronkelijk althans van de 10 stammen van Israël... in tegenstelling tot de Joden die buiten waren. Hè, het beeld van de 10 stammen van Israël... waaraan in het bijzonder het evangelie gebracht zou worden. Heimelijk. Dat wil zeggen, zonder dat er veel rugbaarheid aan gegeven zou worden... want zo is het nou eenmaal. Maar het is precies hetzelfde beeld. De discipelen in de opperzaal... ongeacht dan of het er dan 10 of 11 zijn, want het heeft er weinig mee te maken. Maar de discipelen in de opperzaal zijn het beeld van de gelovigen... die een verhoogde positie hebben ontvangen. Hoger dan het Joodse volk in elk geval, want die waren buiten en dus beneden. En dat blijft later zo in stand. Blijft ook zo dat, laat ik een ander beeld dan nog aanhalen hier uit Handelingen... dat de discipelen daar in Jeruzalem en in die opperzaal verblijven... tot aan de dag van Pinksteren aan toe... En Pinkster kan namelijk heel goed een uitbeelding zijn van de wederkomst van Christus in verband met Joel 2. Dat wordt daar ook geciteerd. Hè? Dan worden de dingen zichtbaar gemaakt, voor de gelegenheid althans. Maar het is daarmee een beeld van hoe het koninkrijk zichtbaar gemaakt zal worden in de toekomst. Wanneer Joel 2 definitief in vervulling gaat. En in de tussenliggende tijd moesten de discipelen zwijgen. Moesten blijven in Jeruzalem. Waren verzameld in de opperzaal wachtend op wat in de toekomst zou gebeuren. 50 dagen lang. Nee, vanaf de opstanding tot aan Pinksteren. Heet niet voor niks Pinksteren, hè? 50. 7 weken lang. En die 50 dagen zijn uiteraard ook gewoon een beeld van onze bedeling. Ik weet wel dat de typen door elkaar lopen, maar het neemt niet weg dat we er steeds hetzelfde plaatje te zien krijgen. Namelijk, het koninkrijk zou openbaar worden, maar pas in de toekomst. En daar gaat het om, zijn dingen die hier in de geschiedenissen verborgen liggen, terwijl ze natuurlijk gewoon letterlijk uiteengezet worden, met name in de Nieuwtestamentische brieven, en aan de andere kant, voor een deel althans, ook zelfs in Oudtestamentische profetie. Hoewel die lang niet altijd duidelijk zijn, hoor, daar moet ik er meteen bij zeggen. Maar het gebeurt wel. Nou, teruggrijpend op waar ik begonnen ben. De vraag was dus, zal het koninkrijk openbaar worden? Het antwoord is, nee, jullie blijven in de opperzaal met de Joden buiten. Dus worden Israël niet openbaar. Of het antwoord is, nou, het koninkrijk zal niet naar de Joden gaan, die zijn buiten, maar gaat naar de 10, want die zijn binnen. En dus praten we dan over de 10 stammen. Kan ook. Of het koninkrijk wordt wel opgericht, maar niet op aarde, maar in de hemel. En dus voer hij ten hemel zichtbaar en werd er benadrukt, hij zal al zo wederkomen. Enzovoorts. Verschillende manieren worden uitgebeeld. En nog een andere manier is, gij zult te Jeruzalem blijven en wachten op... Op wat? Ja, op de Pinksterdag. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, wachten op het openbaar worden van het koninkrijk aan Israël. En zo krijg je dat dus verschillende malen. En nog een andere manier is, er moeten er 12 komen, maar er zijn er maar 11. En toen kwamen er 12, toen waren het 13. Dat wil zeggen, weer verkeerd, hè? En daar gaat het maar om. Het zou nog niet openbaar worden. En de bedoeling is natuurlijk dat als de discipelen later, met name via de apostel Paulus, horen hoe het in elkaar zit, dat ze uit deze dingen inderdaad begrepen hebben hoe het was. En soms staat dat er ook in. Ze hebben ook later beter begrepen wat er in het verleden gebeurd was. En wat hen zelf ook was overkomen. Zodat hier weliswaar geen expliciet antwoord gegeven wordt op de vraag wanneer het dan zou gebeuren. Maar er wordt wel degelijk geïllustreerd en ook gezegd dat het voorlopig niet zou openbaar worden, maar dat het in de toekomst alsnog zou gebeuren. En dat is onze troost natuurlijk ook. Bij hemelvaart van de Heer zouden wij eigenlijk in de eerste plaats moeten denken aan zijn opstanding en hemelvaart op eerste paasdag. Namelijk zijn verhoging waarbij hij gezeten is, of sinds hij gezeten is dus aan de rechterhand Gods. Toen de Heer zei tot de Heer van David, zit aan mijn rechterhand totdat, uit Psalm 110. En aan de andere kant, wanneer we dan per se bij hemelvaart aan hemelvaartsdag willen denken, op 40 dagen na de opstanding, dan zouden we daarbij moeten bedenken dat het een profetie is over de wederkomst van Christus. De Heer is weliswaar ten hemel gevaren, zit aan de rechterhand Gods, maar neemt niet weg dat diezelfde Heer vanuit die zittende positie aan de rechterhand Gods op de troon wel degelijk in de toekomst zal verschijnen om alsnog zijn koninkrijk aan Israël op te richten. Het is daarbij één ding te weten, dat de profetieën over een koninkrijk dan een overdrachtelijke toepassing hebben gekregen op de gemeente van onze dagen. Maar het is een ander ding om te zien dat diezelfde profetieën in hun oorspronkelijke, gewoon letterlijke betekenis wel degelijk, zelfs binnen afzienbare tijd, vervuld zullen worden als de Heer vanuit diezelfde hemel ook net zo goed als teken via de wolken zal wederkeren en demonstratief als teken zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, waarna hij bovendien letterlijk als teken zijn tekenen zal vertonen aan Israël. Nee, littekenen staat er dan ineens, maar dat is ook gewoon teken hoor. Zijn tekenen zal vertonen. Want daar gaat het om, als hij zich manifesteert, als hij zich zichtbaar manifesteert, is dat altijd een teken van hogere waarheden, daar gaat het maar om. En de littekenen op zich, die zijn niet zo bijzonder. Wat bijzonder is, is dat het bewijst dat, dat Jehovah Mashiach, de Heere, Messias, hè, de Heere Christus in het Nieuwe Testament gewoon, als die zal verschijnen aan Israël, dan zal hij blijken te zijn Jezus van Nazareth, want hij kan zich identificeren aan de tekenen. En dat zijn dan de tekenen van de nagelen, heet dat. Maar in het algemeen ook wordt hij geïdentificeerd aan de tekenen die hij in het verleden gedaan heeft. Het laatste teken wat hij zelf deed, was inderdaad zichtbaar ten hemel varen. Was een uitbeelding van zijn zichtbare wederkomst binnen afzienbare tijd. Overigens gaat het daarbij niet over de opname van de gemeente. Maar gaat het daarbij over het einde van de 70ste week van Daniël en de bekering van Israël. Tot zover. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht dat u ons uw woord hebt nagelaten, maar ook dat u ons zoveel tekenen hebt nagelaten. Tekenen die, waarvan zoveel ook getuigen geweest zijn. We danken u dat er zoveel geweest zijn die inderdaad u als de levende Christus gezien hebben, als degene die uit de dood was verrezen. We danken u ook, Vader, dat we uit deze oude geschiedenissen bepaald mogen worden bij de toekomst. En niet alleen mogen terugzien op het werk wat onze heiland volbracht heeft in het verleden om ons te redden, maar ook via diezelfde tekenen mogen zien op de toekomst die zo aanstaande is, waarbij onze heiland zelf uit de hemel zal verschijnen, die uit diezelfde hemel waarin wij burgerschap hebben ontvangen, om ons vernederd lichaam te veranderen en te maken aan zijn, gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam. Wij danken u ook, Vader, dat we mogen uitzien naar de toekomende tijd waarin het evangelie gepredikt zal worden en geloofd zal worden door geheel Israël en de volkeren. We danken u dat we mogen weten dat onze heiland eens toch wel degelijk zijn koninkrijk aan Israël zal wederop richten en zijn koninkrijk ook zal uitbreiden over de volkeren der aarde. Maar boven alles danken we u voor het voorrecht te mogen weten dat we nu reeds deel uitmaken van dat hemelse koninkrijk, waarbij wij een hoge priester en koning kennen die gezeten is op de troon der genade, van wie wij genade en barmhartigheid en hulp mogen ontvangen te bekwame tijd. We danken u, Vader, voor uw grote rijkdom, dat wij niet meer hoeven te leven uit de zienlijke dingen, maar dat we mogen zien op hem die we niet en nooit gezien hebben, maar die we nochtans lief hebben. En dat we ons vertrouwen mogen stellen op het woord wat u gesproken hebt, ook met betrekking tot een verborgen koninkrijk in de hemel zelf. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw woord. Die woorden die ons zo dierbaar geworden zijn, omdat ze ons in kennis stellen van wie u bent. En dat ze ons bekend maken met de Heer Jezus Christus, die gekomen is om ons te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. We danken u daarom, Vader, dat we mogen weten verbonden te zijn met u door de levende Christus. Wees u daarom ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons oog op u gericht houden, daadwerkelijk, opdat we zouden zijn als ziende de onzienlijke en zouden staan in de overwinning die behaald is door onze heiland en uit de rijkdom van zijn genade. Amen.